was een poosje geleden in Antwerpen. Met mijn kerkraad. Ik zeg, zal jullie ook eens een paar joden laten zien? Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 34. En daarvan het derde vers. Zij sloeg het oog op God en ze liep als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en hij wendde straks hun lot. Hij die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn bee. Terstond verdween de ondraagbare wee uit zijn benepen hart. Psalm 34 en daarvan het derde vers. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het derde vers. Ze zullen u eerbiedig vrezen zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen. Psalm 72, derde vers, nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Openen de Heilige Schrift in het Oude Testament in Genesis 4. En we lezen met elkaar de eerste 5 versen. En daarna uit het Nieuwe Testament, de Hebreeën 11 en de versen 1 tot en met 10. Genesis 4, de eerste 5 versen. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 10.
En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger. En baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van den Heere verkregen. En ze voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht van het land den Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. Vervolgen we de schriftlezing uit de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 11, de eerste 10 versen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelver belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente Hebreeën 11, de versen 4 en 6 zijn de teksten voor vanmiddag. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn getuigenis gaf, over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Vers 6, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degene die hem zoeken. We gaan met Gods hulp nadenken over het geloof, dat is 1. 2 is het getuigenis. 3 is het zoeken. En het 4e, de beloning. Geloof, getuigenis, zoeken en beloning. We gaan de Heer om een zegen vragen, laten we samen bidden. Wij willen uw grote naam dankzeggen in Christus, uw lieve Zoon, op de middag van deze dag. Opdat wij vanmiddag hier in alle rust mogen samenkomen met een geopende Bijbel. Met gevouwen handen en de knieën van ons hart gebogen voor u, de eeuwige en de almachtige. Die in Christus uw lieve Zoon een weg gebaand heeft van boven naar beneden. Opdat wij door het geloof van beneden de toevlucht zouden zoeken boven. Want van boven, daar moet het komen. En het komt ook van boven, dat hebt u beloofd. En daarom bidden wij met de profeet, och, dat u de hemel scheurdet en dat u naar beneden komt. En dat de bergen van voor uw aangezicht wegvluchten. En het water opbobbelt, zodat er een pad komt door de zee. Zo wonderlijk, zo barmhartig, genadig en rechtvaardig bent u in Christus, uw lieve Zoon. U hebt gezegd in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Daarom bidden wij om een geopend hart en om geopende oren. Opdat de woorden van het evangelie zouden doordringen tot in het diepst van ons hart. Opdat de lofzang mag klimmen uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Opdat u die God bent die niet doet met ons naar onze zonde. En u kent ons, Heere, u doorgrondt ons, u weet ons zitten en ons staan, u weet van verre onze gedachten. U weet dat we van nature dood zijn. U weet dat er van onze kant vandaan niks te verwachten is van beneden naar boven. Maar onze ogen die zijn vanmiddag op u alleen. Omdat u neerziet op dode zondaren, dat hebt u beloofd. U hebt gezegd in uw woord dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben. U hebt het beloofd. Die zullen leven, daarom is er vanmiddag verwachting. Er is hoop, omdat u dood geweest bent en dat u leeft tot in alle eeuwigheid. Dat u het verlorene zoekt en het weggedrevene opraapt. U weet hoe wij hier vanmiddag met elkaar samen met onze jonge vrienden zijn samengekomen. En we verwachten van u grote dingen. Want wij hebben niets anders in onszelf dan de dood. Maar bij u is het leven. Bij u is vergeving altijd bij u geweest. Zelfs ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Maar u weet het, Heere, we zijn traag van hart. We hebben soms te worstelen met ongeloof en kleingeloof. En we hebben soms te worstelen met aanvechting van hem die een mensenmoorder is van de beginnen. Daarom schelden wij hem vanmiddag in uw naam. Want dat hebt u gezegd, scheld de Satan en hij zal van u wegvluchten. Opdat er ruimte komt vanmiddag om uw naam groot te maken. Dat de lofzang op gaat klimmen uit het hart van onze jonge vrienden en vriendinnen. Wil u, Heere, vanmiddag gedenken aan uw verbond. Gedenk aan Abraham, Isaac en Jacob waar u het beloofd hebt. Dat u een God bent die op het onverwachts, boven bidden en denken, zondaren aanraakt en ogen opent en harten opent. U weet waar het vanmiddag over gaat. Over dat noodzakelijke voor ons allemaal, hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God. Maar dat het ook gaat om een getuigenis wat u geeft door de Heilige Geest in onze harten. Dat Abel mocht weten dat hij rechtvaardig voor God was. Hoe zou onze mond niet eerder uw lof kunnen verkondigen? We zouden niet eerder iets van de vrijheid kunnen smaken die in Christus Jezus is, voordat wij weten mogen dat wij rechtvaardig zijn in uw ogen. U weet wat er getopt en geworsteld wordt in de kerk en in onze gezinten met de zekerheid van het geloof. Dat er sommigen tussen wal en schip hangen, vanmiddag ook in uw huis. Dat u vanmiddag ze aanraakt door de belofte van het evangelie. Opdat er ruimte mag komen in ons hart om in vrijheid in uw voetstappen te mogen wandelen. Misschien zijn we vanmiddag hier dat we moeten zeggen, de eerste liefde, waar is die gebleven? Dat we zo dicht bij u hebben geleefd, dat we mochten smaken de troost van de belofte van het evangelie. En dat we vanmiddag hier kunnen zitten, soms zo gevangen, zo met 1000 zorgen en met 1000 doden die ons angstvallig hart kunnen kwellen. Wil u ruimte maken? U weet wanneer wij in gevangenis kwijnen. Laat ons klein getal dan niet aan ons lot over, maar ontfermt u zich over jongeren en ouderen vanmiddag door de verkondiging van uw woord. Raak mijn lippen aan, lieve meester. Laat ik een goot mogen zijn om het reine water te laten stromen vanmiddag te midden van dit volk, opdat de dorst en de honger, de dorst gestild mag worden en de honger, omdat we verzadigd mogen worden ten eeuwige leven, dan zal onze mond uw lof verkondigen. Dan zullen we u aanbidden, dan zullen we uw grote naam prijzen. Was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende? Ontfermt u zich zo over ons en over land en volk en over de wereld waarin we met elkaar leven. En we denken natuurlijk aan uw volk Israël. We denken aan de gijzelaars die vrijgekomen zijn en die nog gevangen zitten. We denken aan alle moeders en vaders, zonen en dochters, die in angst en spanning en in onzekerheid de weg moeten vervolgen. Gedenk uw volk, dat deksel wat op hun hart ligt, tenminste op het merendeel van uw Israël. U hebt beloofd dat u dat deksel spoedig zal wegnemen. En dat u er aankomt en dat we uw voetstappen horen, omdat u uw naam gaat groot maken, dat het gehoord mag worden bij Hamas en bij Hezbollah en bij Qatar En bij de Houthis en waar ook maar, dat de God van vader Abraham, Isaac en Jacob is teruggekeerd naar zijn volk. Heere, gedenk, we herinneren u eraan, aan uw belofte die u beloofd hebt aan uw volk Israël, opdat vanuit Jeruzalem een licht zal schijnen over al de volken, en dat het gehoord zal worden, dat we de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen en zullen zeggen, wij gaan met jullie mee, want God is naar jullie weergekeerd. Ontfermt u zich dan en gedenk aan uw verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Gedenk de vervolgde kerk en de verdrukte kerk wereldwijd. Wees met ons als we vanmiddag hier door beproeving en door lijden onze weg moeten gaan. Dat u ons in de smeltkroes brengt om ons te louteren en te zuiveren, opdat we niet in slaap zouden vallen met de wijzen en de dwaze meisjes. Ontfermt u zich over het werk van uw handen. Bevestigt het, Heere, zoals u dat alleen maar doen kan. Dit alles bidden wij om Christus wil. Amen. Een enkele afkondiging. Morgenavond is er uitgifte collectemunten van 7 tot 7:15. In het kerkerf. De collecte, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding. Predikantsplaats bij de deur. Nou, van harte aanbevolen, maar dat hoeft niet, denk. 106, Psalm 106. Vers 4, vers 24 en vers 26. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. 4, 24 en 26 van 106.
Fijn dat u hier vanmiddag bent. U bent in de werkplaats van de Heilige Geest. Een betere plaats kunt u niet vinden waar God wil werken onder de bediening van zijn woord. Maar ik vrees dat er vanmiddag velen zijn die verward zijn, verward als het gaat om de leer en als het gaat over hun toestand ten opzichte van God. Ik wil u vertellen dat als het in uw hoofd niet helder is, kan het ook in uw hart niet helder worden. Dat moet u niet meenemen en straks bij de koffie gaan discussiëren over deze uitspraak. Maar het is wel waar, het is bij veel mensen niet helder in hun hoofd. Het is een soort huspot. Het ligt allemaal door elkaar gerammeld. Dat is misschien wel de Babylonische spraakverwarring in de kerk en onder kerken onderling. En daarom vraag ik u, waarom bent u vanmiddag gekomen? Misschien hoort u helemaal niet bij de gemeente van Elspeet. Misschien komt u van elders, maar wat drijft u eigenlijk vanmiddag? U krijgt geen kruisje achter uw naam, omdat u vanmiddag in de kerk bent geweest. God zal straks niet zeggen, fijn dat u er was. En dat u misschien zegt, ik heb goed mijn best gedaan. Of misschien dat u denkt van, ik heb gedaan wat ik kon en God moet de rest doen. En u zit hier eigenlijk als, het klinkt oneerbiedig, maar het is ook oneerbiedig als een lot uit de loterij. En je hoopt maar dat God je vastgrijpt en als hij het niet doet, ja, dan doet hij het niet. U hebt weinig troost van het woord. U gaat bedrukt over de wereld. U voelt bij tijd uw zonde drukken. U durft niet te geloven in de vergeving der zonde. En u topt wat af en verder komt u niet. Misschien bent u al 30 of 35 of 40. Toch gaat het vanmiddag, jongens en meisjes, over één vraag, wat het fundament is van het christelijk geloof. Niet over emoties, want die zitten in je buik. En niet alleen verstandelijke kennis, want dat zit alleen in je hoofd. Bij sommigen een voet te hoog en bij anderen een voet te laag. Maar het heeft iets te maken met ons hart, met het middelpunt van ons leven. Het gaat namelijk over die grote vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En ik moest net in de consistorie denken aan die rabbijn, waar ik aan vroeg, bent u rechtvaardig? En toen dacht ik, hij zou wel bij ons in de kerk kunnen zitten en hij antwoordde, ik doe goed mijn best. En toen zei ik, maar bent u dan niet rechtvaardig? Hij zegt, nee, natuurlijk niet. Maar ik doe wel goed mijn best. Ik zeg, hoopt u het te bereiken? Hij zegt, nee, maar ik moet wel mijn best ervoor doen. Ik denk dat er heel veel mensen vanmiddag in de kerk zitten die ook zo denken, net als die orthodoxe Jood, als die rabbijn. Ze denken dat rechtvaardig worden voor God een soort proces is, wat je door de Heilige Geest moet doorlopen om langzamerhand rechtvaardig te worden. En natuurlijk zeggen we er dan achteraan, dat kan een mens niet en dat heb je niet van jezelf. En dan zegt u misschien er ook nog achteraan, dat moet God doen in je leven. En zo word je 70 en zo word je 80 en soms 90. En als je dan op je uiterste legt en ze vragen aan je papa, bent u rechtvaardig voor God? Dat papa zegt, kind, ik heb erop gehoopt, maar ik heb het niet gekregen. Zo, hè? Zo. En zo zitten er allerlei mensen vanmiddag in de kerk. En ik denk dat ik u een klein beetje ken, omdat ik mezelf ken. Daarom is deze tekst vandaag op mijn hart gebonden. Omdat ik weet dat er veel tobbers zijn, tobbers in de kerk. Die zitten met zondekennis. En die hebben een zicht gekregen op de Heere Jezus. Maar als je vraagt, zijn je zonden vergeven, dan zeggen ze natuurlijk niet. Dat is de grootdominee om te geloven. Nou ja, kan het met minder dan? Nou, dat hopen we dan. Oh ja, dat we straks tegen God zeggen, ja, u bent wel begonnen, maar u hebt het niet afgemaakt. Met andere woorden, laat me binnen. Want als het begin maar uit God is, dan komt de rest toch ook goed? Nou ja, dat is de vraag. Het is de vraag natuurlijk of dat God begonnen is. Het gaat nogmaals over die vraag, met minder kan het echt niet. U moet rechtvaardig voor God worden. Net zo rechtvaardig als God rechtvaardig is, zo rechtvaardig moet u zijn, wil God u kunnen aannemen. Want God kan niet met onrechtvaardigheid leven, wandelen. U kunt ook God niet behagen, om het woord van de tekst te gebruiken straks, door toestandjes en emoties. U hebt Christus nodig om rechtvaardig voor God te worden. Dan mag u alle andere dingen van u af laten glijden. En dan gaat het vanmiddag over die vraag. En zeg dan niet, ik ben een te groot zondaar, want dat meent u niet. En zeg dan ook niet, het kan voor mij niet, want ik weet niet of ik uitverkoren ben, dat gaat ook niet op vanmiddag. Als u één voorbeeld wilt hebben van Gods genade, dan moet u met mij meegaan naar Genesis 3. Daar was de zwartste dag in de geschiedenis, toen Eva van de vrucht at. Toen kwam de dood, de eeuwige dood en de tijdelijke dood, die kwam in deze wereld. En toen hebben ze zich bedekt achter vijgenbladeren, toen dachten ze dat ze daar veilig achter waren. Maar toen kwam God. Ja, niet met dood en niet met verderf en niet met oordeel. Maar toen kwam God met zijn belofte en hij zei tegen de duivel, ik zal vijandschap zetten tussen het slangenzaad, tussen jouw zaad en het zaad van deze vrouw. Mooi hoor. En Adam hoorde dat God dat tegen de duivel zei. Het was nog niet eens gericht aan Adam, maar Adam hoorde het. En Adam keek zijn vrouw aan. Zij was immers de eerste oorzaak van de diepe val, dat het ganse menselijk geslacht in het verderf gestort zou worden. Adam keek zijn vrouw aan en hij zei, ik noem jou voortaan niet meer Eva, maar Heva. Is dat zo bijzonder? Nou ja, moeder aller levenden. Adam, waar hou je dat vandaan? Nou, zegt Adam, ik heb de belofte van God gehoord en geloofd. Daarom zal mijn vrouw voortaan Heva heten. Zij zal de levende voortbrengen. Dat noemen we geloof. Adam geloofde God. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Je zou verwachten dat de Hebreeënbrief daarmee begint. Met Adam. Maar het begint niet met Adam. Want toen Heva in verwachting raakte, ik denk van een tweeling, dat zij twee kinderen in haar buik had, Kain en Abel. En toen zei Eva, toen ze de eerste tevoorschijn kwam, ik noem jou Kain. Ik heb de man van de Heere gekregen. Eva dacht, dit is de beloofde Messias. O, toen kwam er nog een. Die was eigenlijk niet meer nodig. Ze noemden hem Abel, niets nut. Niet meer nodig. Overbodig. Zo kwamen de eerste twee zonen op de wereld. Heva, een vrouw, verre van volmaakt, dat blijkt. Adam, een man, gerechtvaardigd door het geloof. Verre van volmaakt. Ze maakten allebei al een grote fout. U misschien ook wel. En ze hebben natuurlijk gekeken totdat Kain groot was. Want dat was die toch? Dat was de beloofde. Nou ja, en die Abel dan, die hangt er maar bij, weet u wel? Zo heb je ook wel eens moeders die hoop hebben voor één kind en voor de ander niet. Pas op hoor, pas op, dat je niets vergist hoor. Adam en Eva hebben zich vergist. Nee, niet in de belofte, maar ze hebben een verkeerde toepassing gemaakt. Maar ja, Adam heeft zijn twee zonen natuurlijk opgevoed. Dat doet u ook. Dat heb ik ook gedaan. Hij heeft gezegd, jongens, er komt een dag dat ik niet meer voor jullie offer, maar nu komt er een dag dat jullie zelf moeten gaan offeren. Dat heeft hij natuurlijk verteld tegen zijn kinderen. En die twee jongens die gaan allebei een soort belijdenis doen. Die gaan offeren in de voetstappen van hun vader. Ook Kain? Ja. Ja, want wij staan erachter, hè. Wij staan erachter, dus wij weten wie Kain echt was. Ging Kain ook belijdenis doen? Ook belijdenis doen. Ging Kain ook offeren? Kain ging natuurlijk ook offeren. Nee, het was niet de man die wij op ons netvlies hadden. Het was niet die man met een dierenvel en een dolk aan zijn middel. Er was eigenlijk niks, geen verschil te zien tussen Kain en Abel. Ook vanmiddag niet. Aan de buitenkant zou je misschien zoeken, wat is het verschil tussen Kain en tussen Abel? Ze bouwen allebei een altaar, dat had vader hun geleerd. En ze brengen allebei het beste van het land en van de kudde op het altaar. Nee, Kain loopt de kantjes er niet af. Maar Kain zoekt het beste van het land, dat zoekt hij om dat aan de Heere te offeren. En dat deed Abel ook, hij nam het beste lammetje en het vet van het lammetje en hij legde het op het altaar. Daar stonden ze allebei. Twee jongens in dezelfde buik gezeten van dezelfde moeder. En wat gebeurde, ze offeren. En de Bijbel leert ons dat God Abel aanzag. Die niets nut. En niet alleen zag hij Abel aan, maar hij zag ook het offer van Abel aan. En Kain, die zag God niet staan. Hij was niet uitverkoren. Nou ja, dat is nog de vraag. Wat is er dan precies gebeurd? Nou, dat offer van Abel, dat werd door God aangenomen, maar God gaf ook een getuigenis. Een getuigenis? Ja, de kinderbijbel, die maakt het dan een beetje zichtbaar, hè? Dat de rook van Abel, die ging rechtstreeks naar God toe en de rook van Kain zijn offer werd afgebroken. Staat natuurlijk nergens in de Bijbel. Maar het is om onze kinderen iets duidelijk te maken, dat het ene offer werd aangenomen En het andere offer werd afgewezen. Of nog heftiger, Abel werd aangenomen en Kaïn werd afgewezen. Waarom? Geen verschil toch tussen deze twee jongens? Allebei hun best gedaan, toch? Allebei het beste gegeven wat ze hadden. Wat maakt nou het onderscheid eigenlijk uit? Nou, de Bijbel die zegt dat God Abel aannam. Waarom? Omdat Abel rechtvaardig was. Waar had hij dat vandaan dan? Zo is hij geboren. Nee, het was een nietsnut. Hij telde eigenlijk niet mee. Hij was het vijfde wiel aan de wagen in het godvrezende huisgezin van Adam en Eva. Maar hij was een nietsnut. Hij kon het nooit schijnbaar goed doen. En Kaïn dan, dat was de man. Dat was de man natuurlijk. En toch nam God Kaïn niet aan. Hij was de sterkste en de slimste en de grootste en de netste misschien wel. Maar God nam hem niet aan. Oneerlijk, hè? Vindt u het ook oneerlijk? Ja, hè? Ik denk dat u dat lastig vindt, hè? U vindt genade oneerlijk. En wat doet Kaïn? Kaïn wordt boos. Op wie? Ja, op God natuurlijk. En hij krijgt moordgedachten. Wat? Ja, er werd op zijn hart gedrukt. Toen kwam er een adder uit. Bij u ook. Als die prostituee aangenomen wordt en u wordt afgewezen, dan vindt u het eigenlijk oneerlijk. U hebt zo vaak in de kerk gezeten en gevochten voor de waarheid. En God passeert u. Ik denk dat Abel, ik weet het zeker, daar geen moeite mee gehad had als God hem had gepasseerd. Denkt u ook niet? Maar Kaïn wel, die was over het paard getild. U misschien ook. We zeggen natuurlijk allemaal dat we zondaren zijn. Maar om het echt te zijn, betekent dat je een lege portemonnee hebt. En dat je kan offeren wat je wil en naar de kerk gaan wat je wil. En dat je zo rechtzinnig kunt zijn als je wil. En dat je kunt vechten voor de Statenvertaling wat je wil. En dat je voor de hele noten zingt, dat je daarvoor vecht. Maar als God dat allemaal aan de kant gooit en zegt Kaïn, ik kan hier niks mee, het is mij niet aangenaam. U hebt het nog zo heerlijk bereid en u hebt het nog zo mooi gepresenteerd, maar God zegt, het behaagt mij niet. Waarom niet? Nou, zonder geloof is het onmogelijk om Goden te behagen. God had Abel aangezien en zijn offer. Nou, laat me nog even naar hem teruggaan, even naar die twee jongens die daar staan voor het altaar. En Kaïn ziet op zijn offer. En hij denkt, ik heb het beste gegeven wat ik had. Meer kan ik niet doen. Ik heb gedaan wat ik doen kon. En Abel dan? Abel die zag niet op zijn offer. Daar bedoelt de Bijbel mee, jongens en meisjes, dat hij niet vertrouwde op de offerande. Maar waar vertrouwde Abel dan wel op? Nou, hij had van zijn vader gehoord één belofte. Eén maar hoor. We zitten in Genesis 4, maar er was nog maar één belofte door God beloofd. En wat heeft Adam gedaan? Die heeft natuurlijk verteld aan Kaïn en aan Abel, aan allebei, dat God iemand zenden zal, die zal de kop van de Satan vermorselen, en het zal de verzenen van hem vermorselen. En Abel geloofde God. En Kaïn? Kaïn geloofde niet. Kaïn vertrouwde op zijn werken, op wat hij deed, op zijn naam. Maar Abel had niets om op te vertrouwen. U ook niet? Abel geloofde God. Wat zegt de Bijbel dan als je gelooft dat het hem gerekend werd tot rechtvaardigheid? Of anders dat het je toegerekend wordt. Wie op God in Christus vertrouwt, daar zegt de belofte van dat hij rechtvaardig is in de ogen van God. Dat is wat anders dan dat je in je eigen oog rechtvaardig bent. In je eigen ogen niets nut. Misschien wil u dat niet zijn, hè? Onbeduidend, niet van belang. Niks om aan te bieden voor God wat aangenaam is. Onnut, overbodig, telt niet mee. Maar Abel geloofde tegelijkertijd in de belofte van het evangelie. En wat gebeurt er? Hij gaat offeren. Niet om bekeerd te worden, hoort u het? Want Abel was al bekeerd. Om het gewoon maar even eenvoudig te zeggen. En Abel heeft door het geloof geofferd. Dus je kunt niet eerder aangenaam zijn voor God, dan dat je de belofte van het evangelie geloofd hebt. Welke gelofte? Nou, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Mag dat als een niets nut? Overbodig? Niet mee te tellen voor God? Voor je godsvrezende vader en moeder? En Abel geloofde, vertrouwde op wat God gezegd had. En wat doet God? Hem belonen. Beloont God zijn werk? Ja. Wat kreeg hij voor een beloning dan? Nou, toen Abel in God geloofde, in Christus geloofde, toen heeft hij enigermate vrede met God ontvangen. En op dat moment was Abel rechtvaardig. Bent u rechtvaardig? Bent u in de ogen van God rechtvaardig? En in je eigen oog een nietsnut? Toch zit u in de kerk vanavond en vanmiddag en vindt u dit te groot om te geloven? U wacht natuurlijk ergens op. Waar wacht u op? Nou ja, dominee, het gaat natuurlijk niet zomaar, toch? Nou ja, het gaat zomaar of het gaat helemaal niet. Want zolang als u nechtens nog zegt, gaat zomaar, dan moet er nog prestatie toegevoegd worden aan de genade. Maar aan de genade wordt geen prestatie toegevoegd. Ik ben vanmiddag gekomen om de belofte van het evangelie u aan te bieden. Niets nut, overbodige vrouw. Zondaar en zondares. Zoals Adam aan zijn kinderen de belofte verkondigd heeft, zo worden Gods dienaren geroepen om de belofte van het evangelie te verkondigen. Ik moet het alleen wat concreter maken. Die belofte is niemand anders dan Christus alleen. U kunt allerlei toestandjes hebben en uitreddingen, maar daar kunt u niet rechtvaardig mee voor God worden. Al bent u voor de rand van de dood weggeplukt, al heb u nog zoveel te vertellen van uitreddingen, maar daar kunt u niet rechtvaardig mee voor God worden. Alleen door het evangelie, de boodschap van het heil, wat u verkondigd wordt. Even goed luisteren hoor. Misschien wordt u wel boos, net als Kain. Of misschien zegt u, als dit waar is, wat waar is. Dat Christus ons wordt aangeboden. Aan niet nutten. Maar ook aan die mensen die zo zelfverzekerd zijn. Ook aan die. Niet alleen aan zondaren en hoeren. Maar ook aan fariseeërs en schriftgeleerden zoals u. Christus wordt als het ware door de prediking van het woord binnen handbereik gebracht. Als dat niet waar was, dan stopte ik vandaag met preken. Want als ik op u moest wachten, als God op u moest wachten, totdat u tot God komt, dan kwam er niemand. Niemand. Daarom komt God tot u. In de belofte. Of nog wat concreter, in de Christus der Schriften. Ik leg Christus in uw schoot. Nou wordt Kain boos hoor. Onvoorwaardelijk. Al kleven uw handen van bloed. Al bent u porno verslaafd, daar ben ik bang voor. Met al uw vroomheid. Dat u niet meer los kan komen van de zonde. Dat je vanmiddag in de kerk zit als een masker om jezelf te verbergen. Maar wie u bent, waar u ook vandaan komt, u hebt de eeuwige dood verdiend. En u hebt geen kruimel recht meer op het leven. Wij prediken u Christus. Wij bieden hem u aan. Wij leggen hem u in de schoot. Of nog één stapje verder, omdat de Bijbel zo ver gaat. We leggen hem als dienaren van Christus, leg ik hem in de poort van uw hart. En ieder kan erbij. Niemand gaat naar huis en zegt straks, dominee, het is niet voor mij. Dan heb je niet goed geluisterd. In Romeinen 10 staat zo duidelijk, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Wie zijn dat? Al degenen die onder het evangelie zitten, wordt Christus hun gelegd nabij gebracht in uw mond en in uw hart waar u over spreekt. En wat zegt de apostel dan dat een ieder, die met zijn mond beleidt en met zijn hart gelooft, die is behouden. Die is rechtvaardig in de ogen van God. U moet misschien wel een jaar terug in uw leven. Toen u voor het eerst de evangeliebelofte hoorde onder de verkondiging van het woord. Dat een dienaar van het woord u Christus voor de ogen schilderde. En dat u door de kracht van de Heilige Geest zoveel heerlijkheid in Christus zag. Dat u het hebt uitgeroepen, misschien in stilheid of in het openbaar. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. U schrok van uzelf. Want daar stond u als een zondaar of zondares. En de heerlijkheid van Christus werd in uw schoot geworpen. En u kon niet anders. U kon niet anders dan hem omhelzen. U kon niet anders dan hem kussen. U kon niet anders dan voor hem buigen. In verwondering en in aanbidding. En nou zit je vanmiddag in de kerk. En dan vraagt die dominee aan je, ben je rechtvaardig voor God? En dan zegt de een, ja, maar zien is niet genoeg hoor. Je kunt hem gezien hebben en hem toch niet hebben. Dat zijn judaïsten. Die willen bij het geloof iets toevoegen. Een kenmerk van het echte. Je moet eerst van heidenjood worden. Je laten besnijden. En dan is het de besnijdenis en Christus. En die twee samen maken je rechtvaardig voor God. Dat is een leugenleer. Dat zegt Paulus in de Galatenbrief. Pas op voor zulke leraars, ze betoveren je. Want ik heb jullie Christus voor de ogen geschilderd. En vertellen jullie eens, toen hebben jullie hem aangenomen. Hoort u het? Het zijn allemaal Bijbelse woorden hoor. En toen hebben jullie de Heilige Geest ontvangen. Hoe hebben jullie die ontvangen? Door je prestaties? Nee. Jullie hebben dat ontvangen door het gehoor van het woord. En toen hebben jullie het omhelst. Gisteravond ontmoette ik ook zo'n man. Ik ben er elke keer... Ik mag dat woord niet gebruiken, dus ik doe het ook maar niet. Ik ben er elke keer gewoon stuk van. Dan zit iemand te vertellen wat hij ervaren heeft in zijn leven. En dan zegt hij, maar dominee, het is te kort hoor. Ik zeg, oh ja. Ja, want ik mis dit nog en ik mis dat nog. Ik zeg, weet u wat u mist? De zekerheid van het geloof. U kunt niet in vrijheid wandelen. U zit nog half onder de wet. U hebt de dienstmaagd nog niet uitgedreven. Want Ismaël zal niet erven met Isaac. Ismaël moet weggestuurd worden. Anders komt de vrijheid er niet in Christus Jezus, onze Heer. Maar Abel was rechtvaardig en God zag Abel aan, niet zijn offer in de eerste plaats. Daarom vraag ik u, als God u aanziet, wie ziet hij dan? Een vrome man of een vrome vrouw? Een bevindelijke vrouw of een bevindelijke man? U kunt God niet behagen met al deze dingen. Er is maar één ding waarmee u God kunt behagen. Dat is als u rechtvaardig voor God bent. Hoe word je dan rechtvaardig voor God? Door het horen van de belofte van het evangelie. Wanneer je door de Heilige Geest je vertrouwen leert stellen als een arme zondaar op Christus alleen, dan bent u rechtvaardig voor God. U houdt natuurlijk heel erg van de drie formulieren. Daar staat die uitspraak die van de sleutelen van het hemelrijk, weet u. Dat God aan mij, ik snap het niet, die sleutels gegeven heeft om de hemel open te doen. Sommigen denken dat is Rooms. Om de hemel open te doen en om de hemel te sluiten. Maar voor wie moet de hemel geopend worden dan? Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. Gelooft u daarin? Daar moet tegen verkondigd worden dat hun zonden vergeven zijn. Dominee, u maakt allemaal bekeerde mensen. Daar ben ik doodsbang van. Ik ben bang van bekeerde mensen. Waarom zegt u dat? Wat zit u nog hoog in het zadel? U zit zelfs op de troon van God om daarover te oordelen. Als God tegen zijn dienaren gezegd heeft in Matteüs 26, dat mensen vanavond, vanmiddag hier in de kerk, die in alle eenvoudigheid en oprechtheid vertrouwen op hetgeen wat God beloofd heeft. Wie de Zoon aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Wie op hem zijn blik slaat, wie op hem vertrouwt, wie zijn enig houvast vindt in Jezus Christus alleen, daar moet tegen gezegd worden, je zonden zijn je vergeven. Er lopen wat mensen rond op de aarde die door de prediking onder de wet gehouden worden. Omdat dominees bang zijn dat mensen zich bedriegen. U bent er zelf natuurlijk ook doodsbang voor. Bang om iets te stelen. Bang om iets je toe te eigenen. En dan komt het wat je niet toekomt. Ik denk dat u vanmiddag bang moet zijn van uw ongeloof. Vervloekte zondaar. Uw grootste zonde is dat u God niet gelooft op zijn woord. Daarom gaat u ongetroost over de wereld. Ik roep u op om te buigen voor de belofte van het evangelie. Ik roep u op om de zoon te kussen met de kussen van je mond. Opdat je enigermate verzekerd mag worden van de vergeving der zonden. Nou, zegt Rome, dat gaat zomaar niet. Daar moet je wel een bijzondere openbaring voor hebben. Waar staat dat? Dat zegt Rome. Wie nog meer? De remonstrant. En wat hebben onze vaderen gezegd op grond van het woord? Dat God die zekerheid werkt door de eenvoudige prediking van de belofte van het evangelie. Daarom ben ik vanmiddag naar Elspeet gekomen. Al mag ik nooit meer terugkomen. Maar deze middag is het uitgesproken. Dat God door het ruisen van een zachte stilte, door de Heilige Geest, het geloof in mijn hart werkt, waardoor ik deze Christus aan mijn hart drukt en het uitroept: Gij zijt mijn liefste. Misschien dat u zo vanmiddag in de kerk zit, dat u zei: Heere, zeg u het alstublieft nog eens een keer. Waarom wilt u dat horen? In Lucas 7 gaat het, thuis onderzoeken, hè? Onderzoeken, Lucas 7, over een vrouw die vlucht naar Jezus. In het huis van Simon. Die vrouw was reeds een kind van God. Net als Abel. En deze vrouw ging door het geloof, vluchtte zij naar Jezus. Want die tot God komt, die moet geloven dat hij is. Dat geloofde deze vrouw. En dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Dat wist deze vrouw. Een vrucht van dat nieuwe leven is dat zij Jezus zocht. Hoort u het? Ik moet u verkondigen dat niemand onder u, jongens en meiden, naar God zoekt. En dat er niemand is die naar God vraagt. En heel veel mensen lezen Hebreeën 11 vers 6 alsof dat teksten zijn van zondaren die God niet kennen. En dat de Heere zoekt mij, dan zal ik je belonen. Is echt niet waar hoor, is niet waar, dat is de wet. In Hebreeën 11 vers 6 gaat het over een gelovige. Gaat het over Abel. En Abel ging offeren. Waarom? Omdat hij geloofde dat God is. En dat God een beloner is. Dat geloofde Abel. En God heeft hem beloond. Hij heeft hem beloond. Wie beloont God? De gelovige. Wie zoeken er naar God? De gelovige. Abel. In de weg van het offer. In de weg van het geloof zocht hij gemeenschap. Gemeenschap met God in Christus. Ik hoop dat deze teksten u helpen om de knopen in uw hoofd te ontrafelen. Er zijn wat mensen die zeggen: dominee, ik zoek ernaar, maar ik kan het niet vinden. Als u een antwoord wil hebben uit de schrift, dan zeg ik u dat God naar u zoekt. En dat God aan de deur van uw hart klopt, jongens en meisjes. Ik ga nog een stapje verder, mijn lieve meester. Die heeft gezegd: ik heb het woord der verzoening in jou gelegd, dienaren. Alsof God door ons baarde In het Grieks staat een woordje alsof, maar het is werkelijk zo dat God bidt. Hoe dan? Door zijn dienaren heen. Waar bidt hij dan om? Om vuur van de hemel. Nee, laat u met God verzoenen. Zodat u straks huiswaarts mag gaan en in alle eenvoudigheid de belofte omhelst. En dat u enigermate een getuigenis in uw hart ontvangt. Een bevestiging. Een zegel als een beloning. Omdat er iets in je hart is uitgestort wat naar God zoekt. Nee, niet naar een onbekende God, maar naar een God in Christus die je enigermate bekend is. Net zoals die vrouw, weet je wel, misschien ben jij dat wel, uit het boekje Hooglied, door slordigheid en wereldgelijkvormigheid, lag ze op bed. En haar lieve bruidegom, die ze door het geloof omhelst had, die was ze uit het oog kwijtgeraakt. U ook, hè? U ook. En toen stond hij aan de deur, weet u wel. En in haar onderbewustzijn hoorde ze de stem van haar liefste. En ze stond op van haar bed en ze ging naar de deur toe en ze wilde hem open doen. En haar handen drupten van mirre. En ze deed de deur open en hij was weg. Wie was er weg? Wie is er weggegaan in uw leven? Hij ging weg, de duister in. En wat deed die vrouw? Ze ging op zoek. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Kind van de Heere, zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Vanmiddag is hij er, ik zoek u, Heere. Dat moet je niet bidden als je Christus niet kent. Dan zit je in het werkverbond, want je denkt door bidden en door zoeken en door serieus te zijn het eeuwige leven te verkrijgen. Maar dit is de taal van het geloof. U zoek ik bij het krieken van de dageraad. Wie is dat? De dichter van de psalm. Wie was dat? Een rechtvaardige. Een man die door het geloof oudtestamentisch Christus had omhelst. Nog zo'n tekst. Zoek eerst het koninkrijk van God. Er zijn wat mensen die zijn allemaal aan het zoeken en aan het zoeken. En dan zullen alle dingen je toegeworpen worden. Voor wie is die tekst? Voor een gelovige. Want u zoekt niet. Maar als u een rechtvaardige bent in de ogen van God, dan is de vrucht is dat je zoekt. Dat wordt je leven, jongens en meiden. Om hem te zoeken in het woord. Dat de liefde van God die in je hart is uitgestort, met hem wil wandelen, met hem wil ademen. Door het geloof te offeren, de offerande van mijn lippen. Uit Sion's zalen klinkt de lofzang met stil ontzag. Om u al mijn geloften te betalen door het geloof. Door het eenvoudig vertrouwen op Christus alleen. Voor hem te willen leven. Voor hem te willen ademen. Vrede in je hart te mogen hebben dat je in zijn ogen rechtvaardig bent. Ook wanneer je geweten tegen je getuigt. Dat je een vrouw hebt aangezien om haar te begeren. En dat je geweten zegt van binnen, je hebt tegen al de geboden van God gezondigd en er niet één gehouden, niet één. Nou komt het openbaar en het geloof, dat zegt, ik ben nochtans om Christus wil voor God, in de ogen van God, een rechtvaardige. Die offerande en die belijdenis is aangenaam voor God. Niet om die woorden, niet om die belijdenis alleen, maar omdat het hart door het geloof leert leven. Al heb je geen rund meer in de stalling, mijn vriend, en heb je geen vrucht meer aan de vijgenboom, maar het is aangenaam voor God. Welk de offerande van mijn lippen. Waarom? Omdat Abel een rechtvaardige was. En omdat Abel door het geloof. Dus Abel pronkte niet met zijn offer, u ook niet, toch? Abel zei niet, ik heb het zo goed gedaan. Abel zei niet, kijk eens naar mijn offer, hoe prachtig en hoe mooi, wat ik er allemaal voor over heb gehad. Nee, Abel zei, ik ben een nietsnut. Maar God heeft naar mij omgezien. Hij heeft de belofte van het evangelie aan mij verkondigd. En ik heb door het geloof, ik snapte het allemaal niet zo goed en het was nog gespot in mijn hoofd, maar ik kon niet anders meer dan een verloren zondaar me overgeven aan zijn belofte. En toen hoorde ik van de preekstoel dat de dienaar van het woord niet alleen de genade aanbiedt, maar dat Gods dienaren geroepen worden om degene die enigermate in hem geloofd hebben, om hen te verkondigen. Te verkondigen. Nee, dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de schrift. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie gaat er straks naar buiten? Kain of Abel? De nietsnut die rechtvaardig was door het eenvoudig vertrouwen in wat God beloofd heeft. En deze Abel was aangenaam. En het offer was aangenaam. En als je geen Abel bent, mijn vriend, is je offer ook niet aangenaam. Dan zegt God, weg met die rommel. Al is het het beste wat het land heeft voortgebracht. Maar de Vader in de hemel luistert, luistert. Of dat Christus dierbaar is. In uw hart en in uw leven. En bent u vertwijfeld over de vraag van vergeving der zonde. Dan wil hij een getuigenis geven in je geweten. Door de belofte van het evangelie, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Maar ze was toch al behouden, zei u net. Zij wist toch van de vergeving der zonde, die vrouw? Jazeker. Wat was aangenaam dan? Nou ja, dat ze dat kruikje leeggoot. Was aangenaam, waarom? Omdat ze geloofde. Omdat ze rechtvaardig was in de ogen van God. Daarom waren die tranen kostbaar. En was dat afdrogen met dat mooie lange haar, was kostbaar voor God aangenaam. Snapt u het? Begrijpt u het? Of u vindt het waarschijnlijk te simpel, hè? Het moet er diep doorheen, dominee. U gaat voor eeuwig verloren. Maar dominee, het gaat zomaar niet, nee. Zo'n vijand ben je nou. Daarom moest het vanmiddag nog een keer verkondigd worden. Je hebt het al heel vaak gehoord. Omdat je vanmiddag buigt. Als een nietsnut. Kus de zoon. Kus de zoon. En hij zal niet op u toorn en ga heen in vrede. Want het leven is lastig genoeg. Het is een gevecht. Het is een strijd. Met je vlees en met de duivel. En als je dan ook nog moet strijden met de zekerheid van het geloof. Hoe houdt u het vol? Hoe houdt u het vol? Om zo door hoop en vrees heen door elkaar geschud te worden. Hoe houdt u het vol in deze woestijn van het leven? Kind des Heren, zie op Christus. Vertrouw op hem. En gij zult niet beschaamd worden. Amen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Omdat u op God vertrouwd hebt. En hem voor waarachtig hebt gehouden. Dat u geloofde dat God is. En hij is een beloner. Van al de gelovigen die naar hem zoeken. Psalm 32, het eerste vers. Laten we bidden en danken, gemeente. U trok ons vanmiddag niet op tot in de derde hemel. Maar u kwam naar beneden in deze kerkzaal. En u maakte deze zaal tot een rechtzaal. Waar dood en leven, zonde en genade verkondigd wordt. En vanmiddag lag het accent op de vrijspraak die u door de mond van uw dienaar tot dit volk brengt. Welzalig is degene die gij hebt verkoren en uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Wel gelukzalig. Een hogere trap is er niet. Is de mens wiens mag gebeuren dat God hem naar recht niet zal schuldig keuren. Met de vrijspraak in ons geweten naar huis. Geen woorden om het te kunnen verwoorden. Voor mij? Niet alleen voor anderen, maar Heere, ook voor mij. Voor mij de schuld uw volks uit uw boek gedaan. Voor mij? Een niets nut overbodig. Maar om Christus wil. Net zo rechtvaardig te zijn in uw ogen als dat u zelf rechtvaardig bent. Lieve meester, dat is te veel. Dat kunnen we bijna niet doorslikken, met eerbied gesproken. Te groot om te geloven. Maar vanmiddag werkt u dat geloof door het horen van het woord. Wilt u door de Heilige Geest het in ons hart bevestigen. Een getuigenis geven door de belofte van het evangelie. Een getuigenis niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Die ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert. De lofzang klimt in stilheid tot u. Lieve Heer Jezus. Dierbare zaligmaker, God van genade en ontferming in de stilte van de eeuwigheid. U bent begonnen bij die vrouw die zo diep gevallen was. Een inktzwarte nacht kwam er over de wereld. En u sprak tot de Satan, ik zal. En het geloof heeft het gehoord. Het ongeloof heeft het verworpen en gezegd dat kan niet. Dat gaat zomaar niet. Maar het geloof, zei vrouw, je zal voortaan Eva eten. Want uit jou zal de verlosser voortkomen. En Adam mocht weten dat hij rechtvaardig was, ondanks de zondeval. Omdat u het gezegd heeft. Laat die moeder vanmiddag naar huis gaan. En die vader die al zo lang met hoop en vrees over de wereld gaat. Te groot om te geloven. Maar dat u vanmiddag bevestigt het werk van uw handen. Opdat we voortaan in vrijheid zouden leven met vallen en opstaan. Lieve meester. Wie zal een mond en lippen en een tong hebben om uw lof te verkondigen? Ga met ons mee naar huis. Dan in stilte thuis, in verwondering en aanbidding, voor u zouden buigen. Wees zo met onze regering. Het is in de politiek een zootje en in de kerk ook. En in de wereld is het niet meer om aan te zien. De spot wordt gedreven met uw volk, met uw Israël. Geef ook onze broeder de vrijmoedigheid in de kamer om op tijd te zwijgen en op tijd te spreken. Al is het een stem van de roepende in de woestijn, maar u zal ermee doen wat u behaagt. Het gaat toch goed, ook in de politiek. Het gaat ook goed in de kerk, want God de Heer regeert. Looft gij volken, eert zijn hoogbestel. In dat vertrouwen zetten we onze voeten in de woestijn van dit leven en wachten wij op de dag dat u komen zal om uw Israël te bevrijden, zodat uw kinderen verblijd zullen zijn vanwege uw grote daden, om Jezus wil. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt, gemeente in Psalm 27, het 7e vers. De gemeente gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.